Goedemiddag allemaal. Ben ik goed te horen? Super. Het is wel een beetje gek op deze manier. Het is ook wel leuk om jullie allemaal op de bank te zien zitten. In jullie eigen huis en jullie eigen plekje. Sommige mensen hangen van mij op z'n kop. Net of jullie uit de hemel zo naar beneden kijken. Maar nou ja, ik hoop dat jullie toch rechtop op de bank zitten. Fijn om met jullie verbonden te zijn. We leven in een gekke tijd, dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Met corona en alles, het is toch een hele gekke tijd. Dingen gaan niet zoals ze normaal gaan. En ik denk dat we speciaal in deze tijd hebben we de leiding van de Heilige Geest extra nodig. Om te bepalen hoe we ons leven invullen en welke beslissingen we nemen. En daarom dacht ik, het is wel eens een mooi moment om weer bij het werk van de Heilige Geest stil te staan. En nu heb ik daar de laatste tijd wat nieuws over ontdekt. Ik dacht, nou, dat wil ik gewoon met jullie delen vanmiddag. En dat nieuwe wat ik ontdekte was dat, je hebt eigenlijk het idee, God is drie en toch één. Noemen we de drie-eenheidsleer. God is Vader, Zoon en Heilige Geest. En toch is hij één God. Maar als je goed in de Bijbel kijkt, dan is de Heilige Geest eigenlijk zeven in één. De Heilige Geest is eigenlijk zeven geesten en toch één geest. En om dat een beetje uit te werken met u, wil ik eerst gaan lezen een vers uit Openbaring. Openbaring 4, vers 5. En als jullie een Bijbel daar hebben liggen, blader gerust met me mee. In Openbaring 4, vers 5 staat het volgende. Johannes die is dan opgenomen in de hemel en dan ziet hij het volgende. Dan ziet hij de troon van God. En staat er in Johannes 4, vers 5. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. Nou, ik weet niet of u deze tekst wel eens gelezen heeft. Ik hoorde dat nog wel eens aan het begin van diensten, toen ik nog in de wat traditionelere kerk zat, werd dan wel eens gezegd, genade, vrede, zei u, en ook namens de zeven geesten die voor de troon zijn. En toen dacht ik vroeger altijd, wat is dat dan? Hè? Zeven geesten, dat klinkt me een beetje apart. Er is nog maar één heilige geest. En toch, de Heilige Geest uit zich eigenlijk op zeven manieren. De Heilige Geest bestaat eigenlijk ook uit zeven en is toch één. En dat heeft alles te maken met dit voorwerp. Ik weet niet of u het allemaal goed kan zien. Ik zal hem even aan deze kant houden. En dat is de menorah. Die stond in de tempel. Was de zevenarmige kandelaar van God. Daar stonden zeven kaarsen op te branden in het heiligdom. En eigenlijk staan alle zeven... De kaarsen staan voor één aspect van het werk van de Heilige Geest. En deze zeven wil ik vandaag met u langs gaan lopen. Ze staan ook in de Bijbel vermeld. En die staan vermeld namelijk in Jesaja 11 vers 2. Daar wil ik met u ook heen bladeren. Jesaja 11 vers 2. In Jesaja 11 vers 2 staat dat de Heilige Geest op Jezus zal rusten als Jezus de Messias komt. Dan staat er in Jesaja 11 vers 2, op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid en de geest van inzicht, de geest van raad en de geest van sterkte, de geest van kennis van de Heer en de geest van de vrezen van de Heer. Dus zeven geesten. De geest van de Heer die op je rust, dat is de eerste. Dan hebben we de geest van wijsheid, dan hebben we de geest van inzicht, dan hebben we de geest van raad en de geest van sterkte. We hebben de geest van de kennis van de Heer en we hebben de geest van de vrezen van de Heer. Om deze er nog even opnieuw bij te pakken. Ze staan dus eigenlijk in verband met de zeven lampen van de menorah. De eerste zou je kunnen zeggen, dat is dat de geest op je rust. En dat is eigenlijk de middelste vlam. Van daaruit komen eigenlijk alle andere zes de buisjes tevoorschijn. De geest rust op Jezus. En zo kan de Heilige Geest ook op ons komen te rusten als wij in Jezus geloven. En als wij in Jezus geloven, gebeurt er eigenlijk een ding. En dat heeft Jezus ook verteld. Hij zei, als je in mij gelooft, dan word je als het ware in mij, als de wijnstok, word je geplant. Je wordt één wijnstok met mij. En als je in mij bent, dan kun je vrucht dragen. Dus als wij één met Jezus worden, dan worden wij als het ware één met die middelste pilaar van de menorah. Dan rust de geest op ons leven. En van daaruit krijgen we eigenlijk drie paren van armen die eruit voortkomen. Het eerste paar, de buitenste. Dat vormt een paar. Dus aan de ene kant is dat de wijsheid. Aan de andere kant het inzicht. Die horen bij elkaar. Die vormen een paar. Dan hebben we nog een paar. Dat is de raad van de Heer en de sterkte van de Heer. Die horen ook bij elkaar. En dan hebben we nog een paar. En dat is de kennis van de Heer en de vrezen van de Heer. Of het ontzag voor de Heer. Nou, ik ga daar wat meer over vertellen. De eerste geest is de geest die op je rust. En dat is nog wat meer wil dat zeggen dan dat de geest in je woont. Als de geest op je rust, dan betekent dat dat als je ergens een ruimte binnenkomt, dat er ook echt wat gaat gebeuren. Mensen merken dat Gods aanwezigheid binnenkomt. En er zijn best wel veel voorbeelden van in de geschiedenis bekend, dat als mensen die in Jezus geloofden en op wie de geest van God rustte, als die ergens binnenkwamen, dat er dingen in beweging begonnen te komen. In de Bijbel vinden we bijvoorbeeld het voorbeeldje van Petrus. Petrus, als hij ergens liep en de schaduw van hem viel op mensen, dan werden de mensen genezen doordat de schaduw van Petrus over die mensen heen ging. Het was niet iets wat Petrus deed, hij hoefde er niet eens iets voor te doen, maar het was gewoon de aanwezigheid van de Heer die zo sterk op hem was, dat zelfs zijn schaduw genezend werd voor mensen. Nou, we vinden daar meer voorbeelden van door de hele kerkgeschiedenis heen. In het bijzonder in de grote opwekkingen vinden we daar getuigenissen van mensen die op hun werk binnenkwamen en dat er gewoon dingen begonnen te gebeuren. Mensen werden spontaan genezen of werden spontaan aangeraakt door Gods geest en begonnen te roepen voor God en voor vergeving. En ja, mensen op wie de geest van God zo sterk rustte dat als ze ergens kwamen, dat de atmosfeer begon te veranderen. En dat was eigenlijk ook bij Jezus het geval. Op hem rustte de geest. Als Jezus ergens kwam, dan begonnen de demonen te roepen en te schreeuwen. En dan werden de mensen genezen en begonnen de dingen in verandering te komen. Als hij binnenkwam, kwam God zelf binnen. En als wij in Jezus geloven, kan die geest ook op ons komen te rusten. Als die vlam wordt aangestoken in ons leven, dan kan het ook zo zijn dat als wij in contact met mensen komen, dat er ook dingen gaan gebeuren voor Gods koninkrijk. Dan hebben we het eerste paar wat daaruit voortkomt. En dat is de geest van wijsheid en de geest van inzicht. Wijsheid is ook zo'n vlam van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil als het ware wijsheid in ons leven gaan geven. En dat is nog wat anders dan heel veel kennis hebben of dingen weten. Ja, de wijsheid van God, dat kunnen we ook uit de Bijbel lezen. Met de wijsheid is de wereld gemaakt. God gebruikte de wijsheid om de wereld te scheppen. De wijsheid van God is eigenlijk meer dan kennis alleen. Het is scheppende wijsheid van God. Het is als het ware dat je de blauwdrukken, de ontwerpen van God in de hemel kent. En dat je die ook, dat je als het ware die kunt gebruiken om de dingen van zijn koninkrijk mogelijk te maken. Als we de wijsheid van God hebben, dan weten we hoe God het leven bedoeld heeft. Hoe hij ons heeft bedoeld, hoe we horen te zijn. Hoe de wereld hoort te zijn en hoe onze omgeving veranderd moet gaan worden. Om te gaan beantwoorden aan de bedoelingen van God. We hebben wijsheid nodig om te ontdekken wie we echt zijn. Hoe Jezus ons bedoeld heeft. Heel veel mensen worstelen met die vraag van wie ben ik nou eigenlijk? Ik doe ontzettend veel in het leven. Ik ga naar mijn werk. Ik hou mijn gezinnetje draaiend. Ik hou mijn relaties omhoog. Ik hou mijn huis op orde. Maar wie ben ik nu eigenlijk? En wat voeg ik toe in deze wereld? En ik denk dat Jezus ons allemaal met een bepaald doel gemaakt heeft. En de wijsheid van God stelt ons in staat om dat doel te leren kennen. Om met de ogen van God naar ons leven te kijken. En om te leren ontdekken hoe God ons ziet. Als we de wijsheid van God in ons leven zijn gang laten gaan. Als die geest van wijsheid over ons komt in ons leven. Dan worden we steeds meer wie we bedoeld zijn om te zijn. Het betekent dat er ook een stukje rust in je leven gaat komen. Dat je niet meer continu achter dingen aan hoeft te jagen en dingen waar hoeft te maken. Want Gods geest gaat ervoor zorgen dat je gaat worden wie je hoort te zijn. Gods geest verleent ook bovennatuurlijke wijsheid. Dat je als Gods geest van wijsheid over je komt, dan gaat het zo gebeuren in je omgeving dat mensen gaan zeggen: hoe weet hij dit allemaal? En hoe kan hij dit allemaal? Want je krijgt bovennatuurlijk inzicht van God. Het is eigenlijk wel heel grappig, vind ik wel, om te ontdekken dat in de Bijbel wordt verteld dat deze wijsheid niet beschikbaar wordt gesteld in de eerste plaats aan hele slimme of studerende mensen, maar juist aan kinderen. Er staat in Lucas 10, wil ik even lezen, want ik vind dat we altijd wel een mooi gedeelte. Daar zegt Jezus, staat het volgende geschreven over Jezus, in Lucas 10 vanaf vers 21. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei: Ik dank u, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Ik vind het altijd mooi om te lezen dat ja, Jezus op dat moment werd ineens blij. Hij werd overvallen door een soort vreugde of blijdschap in de geest. En hij verheugde zich. En waar verheugde hij zich dan over? Hij zei, hij verheugde zich dat de wijsheid van God niet voor de wijze van de wereld bestemd werd, maar voor de kinderen. Degene die het in eenvoudigheid van hart willen ontvangen. We hoeven niet slim te zijn om Gods wijsheid te ontvangen. We hoeven alleen ontvankelijk te zijn voor zijn wijsheid. We hoeven alleen met de handen open te staan. En daar vind ik nog een tekst bij passen. En dat is uit Spreuken 8. Spreuken 8, daar wordt verteld dat God eigenlijk met de wijsheid de wereld schiep. En dan wordt die wijsheid, die wordt gek genoeg als een kind voorgesteld. Ik wil een klein stukje lezen uit Spreuken 8. Spreuken 8 vers 22. De Heer bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels werd ik geboren. God had de aarde en de velden nog niet gemaakt. Evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte. Hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde vastzette. Toen was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te alle tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Ik vind het zo'n prachtig gedeelte, dat de wijsheid van God, waarmee God de wereld schept, wordt voorgesteld als het lievelingskind van God. Er wordt altijd gezegd in de Bijbel dat God door Jezus de wereld schiep. Jezus maakte de wereld. En ik geloof dat toen Jezus de wereld maakte, dat hij nog een kind was. En dat hij speelde voor Gods aangezicht. En als ik me dan zo voorstel hoe Jezus de wereld gemaakt heeft, dan stel ik me dat zo voor. Hij was aan het spelen daar op de aarde en hij wierp wat sterren zo de lucht in en zei, oh wat mooi. En hij wierp een zon en een maan erboven en zei, oh kijk Vader, wat mooi, wat prachtig. En hij zei, en daar moeten een paar struikjes komen, en daar een paar bomen, en hier een rivier. En zo was hij aan het spelen, aan het creëren, en hij genoot ervan. En de hemelse vader was blij met zijn kind, en hij genoot met hem mee. Dat is hoe ik mij de schepping van de wereld voorstel. De wijsheid van God wordt niet gegeven aan de mensen die zichzelf heel hoog en geweldig belangrijk achten, maar de wijsheid van God wordt aan kinderen gegeven. En juist zij zijn in staat om werelden te maken en werelden te breken. Dus als je invloed wil hebben, word als een kind. Word ontvankelijk. Word klein. Nou, dat over de wijsheid van God die op ons kan rusten. De goddelijke wijsheid die ja, dingen kan maken in ons leven. En bij die wijsheid, die hebben we hier dan aan de ene kant. En aan de andere kant hoort daar het inzicht bij. En het inzicht, de geest van inzicht, is eigenlijk die past de wijsheid toe in ons leven. Als je wijsheid hebt, dan weet je hoe Gods bedoelingen zijn met de wereld en met je leven. Maar als je inzicht hebt, dan weet je de dingen aan elkaar te verbinden. Dan weet je hoe God de dingen ook daadwerkelijk concreet in je leven waar wil gaan maken. De Heilige Geest leert je bijvoorbeeld hoe je oplossingen moet bedenken voor problemen op je werk. En de Heilige Geest geeft je inzicht over hoe je je kinderen moet opvoeden. De Heilige Geest geeft je inzicht als je een toets moet maken op school en je weet even niet hoe je het moet doen. De Heilige Geest geeft je inzicht als je je kinderen opeens in coronatijd thuisonderwijs moet geven en je hebt geen idee hoe je moet beginnen. De Heilige Geest kan je inzicht geven in alle dingen waar je inzicht voor nodig hebt. En dat is nogal wat. We hebben eigenlijk iedere dag hebben we weer inzicht nodig, inzicht van boven. Want als we eerlijk zijn en eerlijk naar onszelf kijken, doen we toch allemaal maar wat. He, naar eigen inzicht. Naar wat we geleerd hebben van onze ouders, uit boeken, uit ontmoetingen met mensen. We doen eigenlijk maar wat. Maar eigenlijk hebben we allemaal dat inzicht van de Heilige Geest nodig. Dat de Heilige Geest over ons komt en ons leven echt tot bloei gaat brengen. Weet je, als die geest van inzicht over je komt, dan gaat ons leven echt tot bloei komen. En dan gaat er grote zegen komen. Zegeningen die we niet verwacht hadden. Dan gaan de dingen op zijn plek vallen. En dan krijgen we inzichten waarvan we nooit hadden gedacht dat we die ontvangen zouden. En als je die twee dan combineert, je hebt aan de ene zijde heb je wijsheid van God en dan aan de andere zijde het inzicht van God. Dan heb je dus de blauwdrukken van hoe God het wil hebben en je hebt het inzicht om het waar te maken. Nou, die twee vormen een krachtig koppel. Als je die twee over je hebt, dan gaat Gods geest in je leven werken om jouw leven te maken zoals hij het hebben wil. Dan ga ik naar het tweede paar. En dat tweede paar, dat is het paar van raad en van sterkte. We hebben de geest van raad en de geest van sterkte. En raad, dat heeft te maken met een regering. Als je een regering hebt, je hebt een koning of je hebt ministers, dan heb je ook raadsmannen. Mensen die raad geven over welke koers je moet varen. Mensen die plannen weten te maken voor de toekomst. En zo is het ook met God. God is koning van een koninkrijk. Hij heerst in de wereld. En zijn geest van raad maakt de plannen voor zijn koninkrijk. Zorg dat de plannen van het koninkrijk bij ons eigenlijk bekend kunnen worden. God maakt heel concrete plannen. Hoe komen we van A naar B? Hij heeft een koninkrijk voor ogen, maar we zitten met een gebroken wereld. En we moeten van A naar B komen. En daarvoor maakt hij plannen in de hemel. En de Heilige Geest, de geest van raad, maakt ons die plannen bekend. En dat kunnen plannen zijn over jouw persoonlijk leven. Plannen die God maakt voor jouw dag van morgen of vandaag. Plannen voor jouw toekomst, voor over 5 of 10 jaar. Maar het kunnen ook plannen zijn voor jouw familie. Om dingen te doorbreken die misschien nu nog niet goed lopen. En het kunnen plannen zijn voor jouw vriendschappen. Het kunnen plannen zijn over jouw kerkgenootschap of over jouw land en regio. En deze plannen, die kan de geest van raad aan jou bekendmaken. En dat doet hij niet zodat je dan lekker op de bank kunt gaan zitten en eens even kunt gaan genieten van die plannen die God allemaal klaar heeft liggen. Maar dat die openbaart hij, zodat je erin kunt gaan participeren. Zodat je er deel aan kunt nemen. Zodat je in zijn beweging mee kunt gaan. Zo kan de Heilige Geest plannen van God aan jou bekendmaken. En dat kunnen plannen zijn die soms heel gek ogen. Er zijn, ik heb gewoon maar een voorbeeldje bedacht, maar stel je voor dat er in een regio heel veel criminaliteit is. En iedereen heeft daar zwaar onder te lijden. En op een avond ben je aan het bidden en de Heilige Geest geeft je in, je moet een lampionnenoptocht gaan organiseren. En je moet allemaal achter elkaar aangelopen met kaarsjes door de stad heen. Nou, ga het maar doen. En wie weet geeft het de geestelijke doorbraak. God heeft het overzicht. Hij weet welke plannen er nodig zijn om doorbraken te forceren of doorbraken te maken. En daarom hebben we de geest van raad zo nodig, want wij hebben het overzicht niet. Wij weten niet wat er nodig is en hoe Gods plannen tot volvoering gebracht kunnen worden. En bij die geest van raad hoort de geest van sterkte of van kracht. En dat is eigenlijk ook wel logisch, want als je een raadsbesluit of een plan hebt die in een koninkrijk gemaakt wordt, dan moet je ook de macht of de uitvoerende macht hebben die weet dat de raadsbesluit ook in daden om te zetten. En zo ook met de Heilige Geest. Hij openbaart ons de plannen van God en hij geeft daarbij ook de kracht om het echt in daden om te gaan zetten. Je zou kunnen zeggen, als God een raadsbesluit of een plan van hem met ons meedeelt, dan komt daar automatisch de kracht van God in vrij. Dan kunnen we wonderen zien gaan gebeuren als we daarin gaan volgen. Dan gaan er dingen veranderen waarvan we hadden gedacht dat ze nooit veranderen konden. Dan komt de bovennatuurlijke kracht vrij. Op het moment dat Gods raad, Gods plannen naar de aarde komen, dan wordt tegelijk ook zijn sterke rechterarm ontbloot. En dan strekt hij zijn hand uit en dan gaat hij krachtig aan het werk om die plannen ook waar te maken. Dan gaan de dingen in beweging komen. Dan hebben we nog één paar over. En die heb ik daarom ook eigenlijk in het midden gezet. Want dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de meest intieme van de drie. Dat is het paar van de kennis van de Heer en van de vrees of het ontzag van de Heer. Kennis van de Heer. En dat is nog wat anders dan veel over de Heer weten. Ja, het is niet een verstandskennis. Maar kennis van de Heer is dat je de Heer kent zoals hij werkelijk is. Dat je hem ziet. Dat je weet hoe zijn karakter is. Dat je hem kent van persoon tot persoon. En dat je echt helemaal ondersteboven van hem bent. Dat is kennis van de Heer. Dat je weet hoe groot God is. Dat je daarvan onder de indruk komt. En dat je weet hoe liefdevol hij is. En dat je weet hoe heerlijk hij is. En nou ja, God wil niets liever dan dat zijn gedachten en zijn karakter bekend worden bij ons. En dat wij daarin ook gaan delen steeds meer. En zo kan de Heilige Geest ons meer van die kennis van de Heer geven. Echt van die relatiekennis van God eigenlijk. En af en toe kunnen er van die momenten zijn dat God even iets van zichzelf laat zien. Waarvan je denkt, wauw, dat was echt van, kwam van boven naar me toe. En misschien herkent u dat ook wel. Soms heb je tekst in de Bijbel 5 keer gelezen hebt. En je leest er eigenlijk overheen en het doet niet zoveel. En dan op een dag lees je die tekst nog een keer. En dan ineens raakt het. Het raakt tot in je hart, tot in je ziel. En je weet gewoon, God heeft er iets door gezegd tot mij. Zo had ik laatst dat ik ineens, ik sloeg de Bijbel open en ik kwam bij Matteüs 18 vers 10 uit. En dat vers, dat trof mij enorm. Ik had er eigenlijk altijd overheen gelezen. Daar staat dat Jezus het volgende zei. Pas op dat u niet één van deze kleinen veracht. Want ik zeg u dat hun engelen in de hemel altijd het aangezicht zien van mijn Vader die in de hemelen is. Ik dacht, wauw, die kwam wel even binnen. Jezus zei, pas op dat u niet één van deze kleine veracht. En met kleine, daar bedoelde hij, enerzijds bedoelde hij daar ongelovigen mee. Mensen die klein zijn in het koninkrijk van God. Die nog niet zoveel weten van hem. En aan de andere kant bedoelde hij, met kleine bedoelde hij mensen die een eenvoudig geloof hebben. Die nederig zijn en klein. Die zichzelf niet verhogen en trots op hun kennis en dergelijke voor laten staan. En Jezus zei, pas ervoor op dat je iemand van deze mensen zou verachten, want zij hebben een engel toegewezen gekregen, of engelen toegewezen gekregen, en die zien de hele dag en de hele nacht zien zij het aangezicht van de hemelse Vader. En dat raakte mij zo, ik leerde daar eigenlijk opeens 3 dingen uit over God. Het eerste is dat God ieder mens superhoog acht. Want zelfs de meest kleine in onze ogen, die krijgen dus kennelijk engelen van het aangezicht toegewezen. Engelen die God voortdurend zien. Die voortdurend in de lofprijzing van God zijn. Dus God acht ieder persoon zo hoog en zo belangrijk dat hij een engel van het aangezicht aan hem of haar toe wil wijzen. Aan iedereen. Niemand uitgezonderd. Het tweede wat me het leerde was dat er eigenlijk altijd voor iedereen hoop is. Want als iedereen een engel heeft die Gods aangezicht voortdurend ziet, dan is het ook mogelijk dat iedereen op ieder moment opeens een openbaring van Gods troon kan krijgen. Dat die engelen naar de persoon toe kunnen komen en Gods hart, Gods vaderhart aan deze persoon kunnen openbaren. Er is altijd hoop voor iedereen, hoe je er ook bij zit. Want jouw engel ziet op dit moment Gods aangezicht. En het derde wat me dat leerde was dat we heel erg voorzichtig moeten zijn om ook maar een woord tegen iemand te spreken. Want ieder woord wat we tegen iemand spreken, wordt onmiddellijk door de engel van die persoon voor Gods gezicht gebracht. Als wij iets tegen iemand hebben, als wij iemand zwart maken of lelijke woorden over iemand zeggen, dan wordt dat op hetzelfde moment nog bij de hemelse Vader kenbaar gemaakt. En dat bracht in mij iets teweeg van ook wel de vrees of het ontzag voor God. En dat is eigenlijk de tweede poot die ook bij de kennis van de Heer hoort. Als je de Heer leert kennen, komt er ook ontzag bij kijken. Als je beseft dat ieder woord wat je spreekt bij God bekend is. En dat hij zo'n heerlijke en grote God is, die eigenlijk geen onreinheid en onheiligheid duldt. Ja, dan komt er een stuk ontzag in je hart en in je leven. En een diep respect. En dat je ook eigenlijk voorzichtig en voorzichtig met God wil wandelen. En voorzichtig met de mensen om je heen wil wandelen. En vrees voor de Heer, dat is nog iets anders dan angst. Het is geen negatieve vrees. Het is eigenlijk een diep respect of een diep ontzag, zou je kunnen zeggen. En dat is heel positief. Want hoe meer wij leren ontzag en vrees voor de Heer te hebben, hoe minder bang we zullen zijn voor alles wat er om ons heen gebeurt. Hoe minder bang we zullen zijn voor wat mensen van ons vinden en denken. Hoe minder bang we zullen zijn voor omstandigheden die ons benauwen. Hoe minder bang we zullen zijn voor onze eigen problemen en zwaktes en zonden. Omdat we weten dat God veel groter is dan dat. En God is veel meer te vrezen dan dat. En hij strijdt voor ons. Hij neemt het voor ons op als we in hem geloven en bij hem de toevlucht zoeken. Dus we hoeven niet meer bang te zijn. En daarom het ontzag voor God zorgt ervoor dat je werkelijk in de vrijheid komt te staan. Dat je nergens en voor niemand ook bang hoeft te zijn. Omdat je vreest voor God alleen. Je hebt aan hem verantwoording af te leggen. En alleen, het maakt alleen uit hoe je voor zijn aangezicht staat. De rest doet er in wezen niet toe. Natuurlijk, je leven doet er wel toe. Maar ja, uiteindelijk komt het erop aan hoe we ten opzichte van God staan. En dat God voor ons strijdt. Ja, soms kun je er haast wel eens bang van worden als je deze dingen bedenkt. Hoe groot God is en hoe klein wij zijn. Maar God heeft ook gezegd, liefde drijft de vrees uit. En daarom is het zo belangrijk dat we liefde voor God in ons hart koesteren. Dat we een relatie met hem opbouwen. Dat we weten dat hij van ons houdt. En dat hij ons hoog acht. En dat hij zijn zoon Jezus voor ons gegeven heeft. En dat is het diepste wonder wat er is. Hij houdt van ons. Omdat zijn zoon voor ons de prijs betaald heeft. Nou, de zevenvoudige geest. Voor mij was het een redelijk nieuw onderwerp. En ik denk voor velen van jullie misschien ook wel. En ja, het was voor mij wel echt een eye-opener. Dat ik dacht van de geest wil zich op zeven manieren aan ons openbaren. En dat is nog wat anders dan bijvoorbeeld, we hebben het vaak over de vruchten van de geest en over de gaven van de geest en over de bedieningen van de geest en over de inwoning van de geest, over noem maar op. Maar ik denk dat dit een specifiek aspect van de Heilige Geest laat zien. Deze zeven geesten, dat is nog wat anders dan bijvoorbeeld een specifieke gave van de geest. Als je een gave van de geest hebt ontvangen, bijvoorbeeld de gave van wijsheid of de gave van kennis, dan is dat een cadeautje of een pakketje wat je op een bepaald moment ontvangen kan. En God geeft je als het ware een pakketje wijsheid of een pakketje inzicht aan jou. Maar als we het hier hebben over dat de zevenvoudige geest op ons wil rusten, dan hebben we het nog over iets heel anders. Dan hebben we het erover dat de geest in zijn volheid door ons leven heen wil stromen. En dat voortdurend, altijd. Weet je, die kandelaar, die menorah, die stond altijd te branden in de tempel. Dag en nacht stond hij te branden. Hij mocht nooit uitgaan. Daar vloeide voortdurend olie naar die lampen toe. En die oliestroom werd nooit onderbroken. En zo wordt het ook als de geest op ons gaat rusten. Dan stroomt de geest van God direct naar ons toe. En dan gaat die geest, die stopt niet met stromen. Het wordt een rivier die steeds breder wordt. Dan gaat het niet meer om een pakketje of een gave of een cadeautje wat je van God krijgt, maar om een voortdurende stroom waar je in komt te staan. En dat is iets waar ik de laatste tijd ook wel voor aan het bidden ben. Dat ik in die stroom van de Heilige Geest mag komen te staan. Dat de Heilige Geest zo op mijn leven gaat rusten, dat die wijsheid en dat inzicht, die raad en die sterkte en die kennis en de vrezen van de Heer echt door me heen gaat stromen. Dat het een steeds bredere rivier gaat worden. En dat het mijn omgeving gaat veranderen. Dat het mensen aan gaat raken. En dat bid ik u ook toe. Dat bid ik jullie toe deze dag. En daar wil ik jullie ook mee zegenen. Daar wil ik mee afsluiten. Ik wil een gebed tot God richten. En jullie daar ook mee zegenen. Vader in de hemel. Ja, het was veel informatie misschien vandaag. Maar we danken u, Heilige Geest, dat u zich op zeven manieren aan ons wil laten zien. En op zeven manieren door ons heen wil stromen. En ik bid u dat u ook over ons wil komen en dat u door ons heen wil stromen en ons leven ja, onder uw hoogspanning wil zetten. En dan wil ik jullie vandaag ook mee zegenen. In de naam van Jezus, laat deze geest op jullie rusten. En laat deze geest over jullie komen. De geest van de Heer die op jullie rust. De geest van wijsheid en de geest van inzicht. De geest van raad en de geest van sterkte. De geest van kennis van de Heer en de geest van vrees of ontzag voor de Heer. Dat deze op jullie mag rusten en door jullie heen mag gaan stromen. En dat jullie leven totaal veranderd mag gaan worden, ook in de komende tijd. Dat de lampen brandend mogen zijn, van nu af aan en tot in eeuwigheid. Amen.